Goedenavond broeders en zusters. Zoals beloofd zal ik vanavond verder gaan met het onderwerp waarbij ik een maand geleden ben blijven steken, min of meer. Dat was namelijk een geschiedenis in Johannes 21. En om ons geheugen op te frissen, lees ik het dus maar weer helemaal voor. Het verhaal van een wonderbare visvangst. Meestal genoemd de verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias. Er stond in vers 1 van Johannes 21. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. En zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgen stond geworden, waar stond Jezus op de oever? Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Wel, het eerste deel van dit schriftgedeelte hebben wij al tamelijk uitgebreid besproken. Dat is weliswaar een maand geleden. Ik vraag me altijd af, wat is er na een maand nog van blijven hangen? Maar in ieder geval moet ik er weer even op ingaan om de draad van het verhaal op te nemen. Anders wordt het moeilijk natuurlijk. Dus we dienen te beseffen waar het hier om gaat. Even een paar dingen even gaan noemen. In de eerste plaats is het zo dat deze geschiedenis meteen vermeld wordt nadat in hoofdstuk 20 sprake was van de opstanding van Christus. Dat was alleen hoofdstuk 20. De opstanding van Christus. En dit hoofdstuk, daarin wordt eerst de geschiedenis van de opstanding als zodanig vermeld. Daarna de verschijning van de Heer aan Maria Magdalena. Waarbij ik er meteen maar bij zeg, dan ga ik even heel snel nu, hè? Let u op, hè. Waar ik meteen maar bij zeg, dat Maria Magdalena in ieder geval een type is van Israël als volk. De vrouw namelijk. De vrouw die de man was kwijtgeraakt. Ja, dan moet ik meteen even wat vertellen. U hebt toch ook wel eens horen vertellen dat de Heer een verhouding zou gehad hebben met Maria Magdalena? Waar halen ze dat vandaan? Nou, niet zo heel ver weg, want het is wel degelijk zo dat Maria Magdalena een type is van Israël. De vrouw uit het Oude Testament die in een huwelijksrelatie stond, Israël bedoel ik dus, met Jehovah. Dat is het wel degelijk. Dit was het niet, dit is er een type van. Je moet goed die dingen uit elkaar houden. Dit is een illustratie ervan. Hier is Maria Magdalena als het ware een type van de vrouw wier man overleden was. In ieder geval, de man was weg. Man dan niet in de vleeselijke betekenis van het woord, maar wel in de veel bredere, veel belangrijkere geestelijke betekenis van het woord. En het blijkt dat die man alsnog aan deze vrouw, Maria Magdalena, verschijnt en aanvankelijk niet herkend wordt, maar daarna wel. En zo is het met de Heer die aan Israël zal verschijnen, de Heer die aanvankelijk niet herkend wordt, maar daarna alsnog wel. Dat is het verhaal van Maria Magdalena. Althans, de profetische en typologische betekenis. Daarna vinden we het verhaal van dat de Heer verschijnt aan de 10 discipelen, waarbij die ene apostel er niet bij is, weet die ene discipel, Thomas, is er niet bij, weet u wel. En daarna, een week later, verschijnt de Heer alsnog aan de discipelen en dan is Thomas er wel bij. En die 10 discipelen zijn een beeld van de gemeente in onze dagen. En die 11e, die andere, die ene dus, die aparte, die Thomas, die pas een week later tot geloof komt, is weer een beeld van Israël, wat pas later tot geloof zal komen. En de 7 dagen die ertussen zitten, zijn eigenlijk een beeld van de 70ste week van Daniël. Maar als u dat niet begrijpt, dan mag u het weer vergeten. U krijgt het per slotverrekening zomaar gratis erbij, hè? Goed. Nou, maar waar het om gaat, is dat deze gebeurtenissen hier vermeld staan niet zozeer om de historie, want voor ons is het eigenlijk niet van belang hoe het precies gegaan is. Maar het wordt vermeld omdat daar een belangrijke profetische, en dus ook geestelijke waarheid in verborgen ligt. En uit deze schriftgedeelte, aan het einde dus van Johannes 20, vinden we geïllustreerd dat na de opstanding van Christus Israël eerst niet, maar later wel tot geloof zou komen. Net als Maria Magdalena. Eerst niet, later wel. En net als Thomas. Eerst niet, later wel. En wat er dan eerst wel kwam, wel, dat wordt uitgebeeld door die 10 discipelen. En die 10 zijn een beeld van de gemeente. Nou, hoe dat ook zij, dezezelfde waarheid wordt vervolgens ook uitgedrukt in Johannes 21, maar weer op een andere wijze. Maar het gaat nog steeds om precies hetzelfde. Daar blijkt dat het net eerst aan de linkerkant van het schip hangt. En daar vangt men niets. Daar is ongeloof, zou je moeten zeggen. Vissen is ook vissen van mensen. En de discipelen die gingen vissen zijn een beeld van de apostelen die uitgingen om het evangelie te prediken. Maar aan de linkerkant werd niks gevangen. Pas in tweede instantie werd het net aan de rechterkant gehangen en daar ving men wel wat. En ik heb je uitgelegd hoe dat zit. De linkerkant is tegelijkertijd ook de kant beneden, de aardse kant. Zo is het nou eenmaal in de Bijbelse systematiek. En dus spreekt het over de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Een koninkrijk wat de Heer hier op aarde als de zoon des mensen, als de zoon van David zou oprichten. Maar er blijkt dat niemand er belangstelling voor had. Er kwam dus niks van terecht. Precies zoals Maria Magdalena eerst de Heer niet herkent. En zoals Thomas aanvankelijk ook niet gelooft. Precies hetzelfde verhaal. Maar als daarna net aan de rechterkant gegooid wordt, spreekt dat niet over aardse dingen, maar over hemelse dingen. De rechterkant van het schip komt trouwens ook overeen met de rechterkant, de rechterhand dus ook, Gods. En dat heeft te maken met wat in onze dagen gebeurt, namelijk niet de prediking van het evangelie van het koninkrijk in verband met een aardse koninkrijk en een aardse toekomstverwachting, maar de prediking van de opgewekte Christus die gezeten is aan de rechterkant, aan de rechterhand, dat is gewoon hetzelfde hoor, de rechterhand of rechterkant Gods. En dat is de boodschap die in onze dagen gepredikt behoort te worden. En volgens de Bijbel dus ook gepredikt wordt. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar ik zeg wel dat het wel altijd zo zou moeten. Een evangelie wat spreekt niet over een aards koninkrijk, maar over een hemels koninkrijk. Zal ik nog eens anders zeggen. Als je het begrip koninkrijk vervangt door het begrip Jeruzalem, dan zou je dus moeten zeggen, niet een aards Jeruzalem, maar een hemels Jeruzalem. En ik noem dat zo, omdat Jeruzalem in de Bijbel inderdaad een type is van het hele koninkrijk. Het koninkrijk zou vanuit Jeruzalem over de aarde verspreid worden. Jeruzalem is de plaats waar de koning zijn zetel zal hebben. Jeruzalem is daarom ook een beeld van het hele koninkrijk. Maar wij kennen niet zo'n aards Jeruzalem in onze dagen. Dat dient ook niet gepredikt te worden. Sommigen doen het helaas wel. Maar dat is niet de prediking van het evangelie, dat is de prediking van het zogenaamde sionisme. En sommigen kunnen het niet uit elkaar houden, helaas. Want wij dienen te prediken een boodschap met betrekking tot een hemels koninkrijk en dus een hemels Jeruzalem. Dus een Jeruzalem wat beneden was, dat heeft te maken met Israël en de volkeren, straks in de toekomst weer. We hebben ook een Jeruzalem dat boven is, volgens Galaten 4, en daar bestaat dat is ons allermoeder. Daar hebben wij ons burgerschap dus. En Hebreeën, de Hebreeënbrief waar we vanavond nog wel in terecht zullen komen, denk ik. Die Hebreeënbrief zegt het ons ook. Die zegt dat wij gekomen zijn tot de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Het spreekt ook daar over een hemels Jeruzalem. Jeruzalem dat boven is. Nou, daar gaat het om. Dat is rechts dus. En het is die boodschap, die rechtse boodschap, die gepredikt zou moeten worden. Het komt dus overeen met het net wat aan de rechterkant van het schip hangt. Zie, links wordt niks gevangen. De wereld wordt niet bekeerd, de volkeren komen niet tot de Heer. Israël heeft geen belangstelling, althans als natie, niet voor het evangelie. Integendeel, wel voor andere dingen uiteraard, maar dat is in de hele wereld zo. Maar het gaat erom dat in dezezelfde dagen waarin de wereld hem niet gekend heeft, dan ben ik vanuit Johannes 21 helemaal terug in Johannes 1, deze dagen waarin de wereld hem niet gekend heeft en waarin de zijnen hem niet hebben aangenomen, in deze dagen zijn er wel degelijk sommigen die hem hebben aangenomen en die hebben macht ontvangen kinderen Gods te worden. Trouwens, het wordt later aangevuld en er wordt gezegd, niet alleen hebben we die macht ontvangen, wij zijn het inmiddels ook. Maar dat staat er in de brieven van Johannes. Hè? Wij zijn het inmiddels ook. Wij zijn kinderen Gods, inderdaad. En daarom als kinderen, als zonen Gods, zijn we ook eerstelingen. En hebben daarom ook een hemelse bestemming. Waarover ik trouwens vorige week hier gesproken heb. Dus die rechtse boodschap. Daar gaat het om. En aan de rechterkant van het schip vangt men wel degelijk wat. Maar ik moet er meteen nog even bij zeggen, ter herinnering. Het gebeurt terwijl sommigen weliswaar weten dat het is in opdracht van de Heer, want hij is degene die dat gezegd had, dat men het rechts moest gooien, maar men herkende hem niet. Houdt u dat vooral goed vast. Men herkende hem niet aan wat men zag. Hij zag er niet uit als Jezus van Nazareth, maar hij sprak als Jezus van Nazareth. Men herkende hem niet aan de uiterlijke dingen, men herkende hem aan het woord. Waaraan herkennen wij de Heer? Hoe kennen wij überhaupt de Heer? Wel niet omdat wij hem gezien hebben, maar omdat hij door het woord tot ons gekomen is. Daaraan herkennen wij hem. De Heer heeft zich niet aan ons geopenbaard in de zin van dat hij zich heeft laten zien, maar integendeel, door het woord is hij tot ons gekomen. Het staat hier trouwens ook, er stond hier namelijk een paar versen terug in Johannes 20, vers 29. Daar staat dat de Heer zegt tot Thomas, en eigenlijk dus tot Israël, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Echter, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Thomas moest er nodig zien. Maar wij leven in die dagen, wij behoren dus tot diegenen die hier zalig genoemd worden. Wij leven in die dagen waarin de Heer zich niet laat zien, sterker, waarin de Heer zich verbergt. Maar waarin hij wel spreekt of eventueel gesproken heeft. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Dus Hebreeën weer eens, dus ik beloofde toch dat ik erin terug zou komen. Gaat vanzelf namelijk. He? God heeft gesproken door die Zoon, wij kennen zijn woord en daarin herkennen wij hem. En toen de Heer zei, werp het net aan de rechterzijde, toen was het Johannes, die zei tot Petrus, het is de Heer. Dat zag hij niet, maar hij hoorde het. En herinnert u zich dat in Johannes 20, de Heer zegt tot Maria Magdalena, wien zoekt gij? En toen herkende ze hem niet. En toen zeide Jezus tot haar, Maria, vers 16, dat betekent geliefde overigens hoor. Maria, dat betekent dat. Denk ik, geliefde, zeker. Jezus zei tot haar Maria en zij zich omkerende, zei tot hem, mijn Heer, Rabbi, Rabuni, mijn Heer. Het is hetzelfde als wat Sarah zei tegen Abraham. Ja. Mijn Heer, ja, niet Rabbi, maar Rabuni, betekent mijn Heer. En hij zei tot haar, geliefde. Ja. Zie, en waaraan herkende ze hem? Aan het spreken. Anders niet. Ze dacht, het is de tuinman. Dat was hij natuurlijk ook. Of maak ik het nou te moeilijk? Of heb ik dat hier alles gezegd? Dat weet ik nooit waar ik dat is zeg. Als ik dat tegenkom, dan kan ik het nooit voor me houden. Natuurlijk was het de tuinman. Weet u wie dat was? Dat was die mens, die Adam, met een hoofdletter, met allemaal hoofdletters, de laatste Adam, tot wie gezegd was dat hij de hof zou bouwen en bewaren. Oftewel dat hij een koninkrijk zou bouwen en bewaken. Hij was de tuinman, hij was de hovenier. Jazeker wel. Hij zorgde voor de boom des levens en zo. Dat is typologie. Het is moeilijk, maar als je het één keer een beetje leert, is het fantastisch mooi. He? Nou goed. Maar in ieder geval, zij herkende hem aan het spreken. Daar gaat het erom. Niet aan wat zij zag. Hetzelfde geldt trouwens voor de Emmausgangers. Dat is niet in Johannes, maar het is in Lucas 24. De Emmausgangers, van wie staat, maar dan loop ik eigenlijk ook weer op de dingen vooruit. Dat de Heer met hen het brood brak. Hij had de hele tijd met hen gesproken en hen het woord uitgelegd. En toen brak hij het brood. En toen, dat staat er later over, een paar versen verder staat er dan, dat als de Emmausgangers verslag uitbrengen aan de andere discipelen, dan zeggen ze dat hij hen bekend geworden is in het breken van het brood. Niet aan zijn uiterlijk, zelfs niet aan de tekenen in zijn handen, dat wordt weliswaar dikwijls gezegd, maar dat staat er niet. Er staat niet, hij werd bekend doordat ze zijn handen zagen met de littekenen erin, dat staat ergens anders, dat is Zacharias 12. Hè? Zacharia 12, het Oude Testament. Maar in Lucas 24 staat dat hij hen bekend geworden is aan het breken van het brood. Zij herkenden het teken van het brood wat hij hun aanreikte. En eens drong tot hen door dat dat brood inderdaad een type is van de Heer Jezus zelf. Die immers het brood des levens is en die dus brood en leven zal geven aan de gelovigen. Hij werd per slotverrekening niet voor niks geboren in het broodhuis. Bethlehem, het huis van het brood, is het brood. En daar gaat het hier trouwens ook over, dus ik loop alweer op de dingen vooruit. Het gaat hier ook over brood, maar daar kom ik zo op. Nou, hoe dat ook zij, zij herkennen hem aan zijn spreken. Niet al, en daar moet ik meteen bij zeggen, wij herkennen niet alleen Christus aan het spreken, maar wij kennen zelfs ook de christen. Aan het spreken. Dat wil zeggen, wij herkennen een christen niet in de eerste plaats aan zijn wijze van leven. Ik zei niet in de eerste plaats. Ik zei niet in de eerste plaats. Hè? Wij herkennen de christen niet in de eerste plaats aan zijn wijze van leven, want dat is overal ter wereld toch weer verschillend. Maar wij herkennen hem aan wat hij spreekt. Want met het hart gelooft hij en dus met de mond belijdt hij. En aan het belijden van de Christus herkennen wij de christen. Dat wordt hier trouwens ook bevestigd, maar dat heb ik niet meer gelezen, want vanaf vers 15 wordt Petrus min of meer ter verantwoording geroepen bij de Heer. En daar wordt Petrus min of meer gedwongen om met zijn mond te belijden dat hij gelooft in Jezus als de Christus. Dat had hij vroeger trouwens ook al eens gedaan hoor. Maar hij had het ook al eens een keer verloochend, immers. Net als Israël, overigens. Maar hier wordt Petrus gedwongen om met de mond alsnog te getuigen tot drie man toe. Net zo vaak als dat hij de Heer ontkend had en verloochend had. Hij moet tot drie man toe getuigen dat hij de Heer lief had en zich met hem verbonden wist. En zelfs voelde. Maar hoe dat ook zij, het gaat om het spreken. Het gaat niet om de uiterlijke dingen in de eerste plaats. Het gaat in de eerste plaats om wat in het hart is. En dat wat in het hart is, komt in de eerste plaats langs veruit de gemakkelijkste weg naar buiten. Dat is namelijk via de mond. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En bovendien volstrekt bijbels. Dat staat zo vaak in de Bijbel. Hè? En ons hele gezegde, Nederlandse gezegde, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, is gewoon een bijbeltekst. Zo is dat. En hier vinden we diezelfde dingen terug. Men kent de Heer aan het woord. Men kent de Christus aan zijn woord. Men kent ook de christen aan zijn woord. Nou, hoe dat ook zij, we hebben trouwens bij vers 7 al stilgestaan, hoor, waar dan gezegd wordt door Johannes, tot Petrus, het is de Heer. Maar hoe dat ook zij, zodra Petrus hoort dat het de Heer is, of je het nou van de Heer zelf hoort of van Johannes, maakt dat niet uit, maar zodra hij het hoort, gaat hij ook inderdaad de Heer tegemoet. Wierp zichzelf in de zee, was de eenling. Hij was trouwens al vaker overboord gestapt om de Heer te ontmoeten. Hij stapt overboord, ja. Hij kwam niet zo bar ver voorlopig, maar goed. Hè. Maar hier doet hij dat dus weer. Eigenaardige man, ik mag die man wel eigenlijk hoor. Maar goed, hij stapte overboord en hij ging de Heer tegemoet. Het schijnt trouwens niet zo ver geweest te zijn. 200 ellen staat er in vers 8. En dat is pakweg 100 meter. Dus dat is niet zo ver. Ja. Dat is wel te lopen, hè? Nou, op water is het moeilijk, maar, nee. Maar te zwemmen is het ook wel. Door de zee. Hoe dat ook zij, Petrus ging daar, maar de andere discipelen namelijk ook. Ze gingen die 200 ellen de Heer tegemoet over het water. En daar heb ik al van gezegd dat deze 200 ellen... Ik zeg dat nu dus vlug, want ik heb het al gezegd. Deze 200 ellen komen overeen met de twee dagen uit Hosea 6 vers 2. Waar staat, hij zal ons na twee dagen levend maken. En op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Het komt ook overeen met de twee jaren van gevangenschap van Paulus in Handelingen 28. Er eindigt Handelingen ongeveer mee, hè? Zo wordt het laatste vers van Handelingen. En dan, het komt overeen met de twee dagen uit 2 Petrus. Petrus natuurlijk, 2 Petrus 3, waarbij Petrus spreekt over het uitblijven van de wederkomst van Christus en het aanbreken van het koninkrijk van de Heer op aarde. En zegt, och, die heeft vertraagd die belofte niet. Het is trouwens in het gebed er straks al even aangehaald. Meen trouwens in de nieuwe vertaling, Nico. Wordt een beetje voorzichtig van je. Nou, er staat, die heeft vertraagd de belofte niet. Maar er staat voor, daar net voor staat, och, bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. Dan heb je precies 2 dagen voor elk 1000 jaar. Zodat je ziet dat deze 200 L overeenkomen met deze 2 dagen uit 2 Petrus 3 vers 8. Maar ook met de 2000 jaren uit 2 Petrus 3 vers 8. En verder komt het dan ook overeen met de 2000 ellen, maar dat is nog moeilijker, uit Jozua 3. Kent u die, de 2000 ellen? Ik weet niet of ik het uitgelegd heb vorige keer, geloof ik niet meer, hè? Of net niet. Hè? 2000 ellen, dat is een heel mooi verhaal, dat zal ik u eens vertellen. Heel, dat vertel ik u vlug dan even. Hè? Daar staat namelijk dat Israël onder Jozua het beloofde land zal ingaan, van Sittim naar Gilgal, de route. Weet u wat er gebeurd is op de weg naar Sittim en Gilgal? Van Sittim naar Gilgal? Weet u wat er gebeurd is op die weg? Dat vroeg een van de profeten later namelijk aan Israël. Gedenk toch hetgeen gebeurd is op de weg van Sittim naar Gilgal. Weet u wat er gebeurde? Die weg die liep dwars door de Jordaan. En wat er gebeurde was dat de wateren van de Jordaan spleten, scheurden en een muur vormden. En het volk trok door de Jordaan van Sittim naar Gilgal. En Gilgal betekent wedergeboorte. Ja, of afwentelen, maar dat leg ik u een andere keer wel uit, want het is echt hetzelfde. De zonden van het volk worden slechts afgewenteld door wedergeboorte. Maar goed, dan zal ik daar nog niet op ingaan, anders verdwaal ik. Hoe dat ook zij, daar staat dan dat ze door de Jordaan zouden gaan, maar er wordt er gezegd dat het volk maakte zich des anderen daags, dat was op de derde dag overigens, maar dat kunt u er zelf bij bedenken, want het natuurlijk staat er ook hoor. De derde dag, de dag van opstanding, de dag van nieuw leven, hè? Het volk maakte zich op die dag dus morgens vroeg op. Maar de Heer stond ook morgens vroeg op de derde dag op. En Jozua dus ook toen. Maar Jozua heet ook net zo. Jezus. En het was trouwens op dezelfde datum zowat. Nou, daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar dan gingen ze dus, ze maakten zich dus morgens vroeg op. En dan zei de Heer tot Jozua dat eerst de ark des verbonds door de priesters gedragen moest worden. En die ark des verbonds moest eerst de Jordaan ingaan. En dan staat er, als gij de ark des Heeren, uw Gods, zult zien verrijzende van haar plaats, zo verrijst gij lieden ook. Terstond staat. Dan moesten ze ook meteen op weg gaan. Maar het eigenaardige is dat er niet alleen staat dat ze meteen ook op weg moesten gaan, dat het hele volk dus achter de ark aan moest. Terstond staat erbij. Maar er staat toch dat er nogthans 2000 ellen zij tussen de ark en u. Dat wil zeggen, men ging gelijk op weg, maar de ark ging toch voor het volk uit, tot een afstand van 2000 ellen. Zodat je eigenlijk zou moeten zeggen dat toen de ark des verbonds in de handen van de priesters afdaalde in de Jordaan, naar de bodem van de Jordaan, in de dood dus eigenlijk. Toen had Israël nog 2000 el te gaan, 1000 meter, een kilometer, je kon het net overzien, een kilometer. Met 2000 el te gaan naar de Jordaan toe. En waar het nou om gaat is dit, dat het afdalen van de ark des verbonds in de Jordaan is uiteraard een beeld van de dood van de Heer Jezus. En het afdalen van Israël in de Jordaan is een beeld van de dood van het oude natuurlijke Israël. Maar wat hier wordt uitgebeeld is uiteraard dat er 2000 jaren zouden zitten tussen de dood van de Heer Jezus en de dood van het oude natuurlijke Israël. Zodat er 2000 el ook zouden zitten tussen de wedergeboorte van Christus en de wedergeboorte van Israël. En die 2000 jaren, die kun je dus inderdaad uitrekenen hoor. Hè? Ja, waar ik allemaal in verzeild raak hier. Maar goed, 2000 jaren, dat is niet makkelijk om het uit te rekenen. Ik zal het even moeilijk maken. Het zijn namelijk 2000 jaren van 360 dagen per stuk. Dus het is 2000 maal 360 dagen gedeeld door 365,2424. Bent u daar nog? Het is niet de bedoeling dat u het helemaal volgt, maar het kan wel, want ik zeg het perfect. En die 2000 maal 360 dagen gedeeld door 365,24 heb je het juiste aantal jaren. Zou je moeten optellen bij de datum van de opstanding van Christus. En dan kom je terecht dus bij de wedergeboorte van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. Als je het echt wil weten, dat hoef je hier niet uit te halen. Dat staat heus ergens op een band of zo. Want ik praat er liever eigenlijk niet over. Want dan gaat het ook eigenlijk niet om wanneer het precies is. Als we maar weten dat die tijd in de Bijbel wel degelijk gemeten is. Dat is het belangrijkste. En ook na te gaan is. Voor de berekening steek ik mijn hand niet in het vuur. Maar dat de gedachte op zich volstrekt Bijbels is, daarvoor wel. Ik hoop niet dat het nodig is overigens. Maar, hè. Maar niettemin, dat klopt wel. En waar het maar om gaat is dat die hele tijd tussen de dood en opstanding van Christus en de uiteindelijke bekering van Israël, dat die tijd in de Bijbel zelfs niet alleen wordt aangekondigd, maar zelfs gemeten. En het wordt altijd gemeten met een 2. 2, 20, 200, 2000. Twee dagen. Na twee dagen zal God Israël levend maken. Na 2000 jaar. Peter zei, het is na twee dagen, maar één dag is als 1000 jaar. En die andere dag natuurlijk ook. Dus is het na 2000 jaar. En volgens mij geeft Peters daar gewoon een verklaring van die uitspraak in de psalmen. Want daar staat het, 1000 jaar is als één dag. En één dag is als 1000 jaar. En Peters brengt het kennelijk in verband met Hosea 6 vers 2. Hij zegt, nou dan duurt het 2000 jaar. Duurt dus nog even. En Paulus die moest uitleggen wat er in die tussentijd zou gebeuren. Namelijk dat het net aan de rechterkant moest en dat soort dingen. Paulus die dat in de tussentijd moest uitleggen, zat dus 2 volle jaren in de gevangenis. Want het is precies een uitbeelding van die hele tijd waarin dat gebeurt. 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, maar hij mocht er niet uit. Hij had er huisarrest. En de positie van Paulus in de gevangenschap komt overeen met de gemeente nu. Afgezonderd van de wereld in haar huis. Goed verzorgd, maar je mag er niet uit. Je kunt er ook niet uit. Niet deel uitmaken van de wereld, maar afgezonderd. En in zekere zin opgesloten. 2 volle jaren staat er. Waaruit je dus meteen moet concluderen dat als de gemeente na die 2 volle jaren, oftewel na die 2000 jaar, of Israël na die 2000 jaar verlost wordt, hoe dat ook zij, als dat na die 2000 jaren gebeurt, betekent dat Paulus zelf na die 2 jaren dus ook inderdaad uit de gevangenis bevrijd werd. He? Goed, dat heeft hier niet zoveel mee te maken, maar komt er wel op neer dat de bevrijding van Paulus uit die gevangenis dus dan inderdaad het beeld is van de verlossing uiteindelijk ook van de gemeente van Israël aan het eind van deze bedeling. Maar goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Er staat hier dus, het was omtrent, het was niet ver van het land, vers 8, maar omtrent 200 ellen. Er wordt gezegd, het is niet ver. En hoewel 2000 jaar erg lang is in onze ogen, zei de Heer steeds, nee, het is maar een kleine tijd. Valt wel mee. Duurt niet zo lang. En volgens de Bijbel leven we sinds de eerste komst van Christus al in de eindtijd. Er wordt er gezegd, nog een kleine tijd. Het koninkrijk is nabijgekomen. De tijd mag dan naar onze normen lang zijn. In Gods gedachte is dat niet zo. Hier staat dus ook, het was niet ver. Het was maar omtrent 200 ellen. En het slepen van dat net vol met vis na de oever en tot op de oever is een uitbeelding van de prediking van het evangelie en van de verzameling van de gemeente in onze dagen. En het trekken van het net op de oever is dus een beeld van de opname van de gemeente. En kwamen alle vissen ook op de oever? Dan ben ik even terug bij het onderwerp van vorige week. Gaan alle gelovigen mee met de opname? Jazeker, want er staat in vers 11... En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Zo scheurde het net niet. Het net niet. He? In ieder geval, het net scheurde niet, laat ik het zo zeggen. He? Ja. Ze gingen allemaal mee. Als je dit soort dingen uit de typologie wil halen, dan vind je dus ook dat de totale gemeente in zijn geheel aan de oever komt en bovendien ook, of in de hemel komt, want dat is dan de gedachte, en bovendien ook geteld is en ze zijn er alle 153. Maar dat heeft vanzelfsprekend een geestelijke betekenis. Daar heb ik het nu nog niet over. Want ik ben nu terechtgekomen in vers 9 eigenlijk. Als zij dan aan het land gegaan waren, en als dus de hele roeping van de gemeente, inclusief van de opname van de gemeente, is uitgebeeld, dan krijgen we opnieuw een illustratie van de hele roeping van de gemeente in onze dagen. Een andere, niet het vervolg erop, maar opnieuw een illustratie van dezelfde waarheid. Dat is heel belangrijk om dat te zien. Typologie gaat lang niet altijd continu door. Zal blijken, en bij gelegenheid zal ik u er nog wel eens op wijzen, dat vaak een heleboel dingen achtereenvolgens genoemd worden, die in werkelijkheid, wat hun betekenis betreft, niet achter elkaar staan, maar naast elkaar staan of zelfs over elkaar liggen. Het is steeds hetzelfde, met andere woorden. Het is een herhaling van dezelfde waarheid in verschillende typen. Het is van belang om dat te leren. De verhaal gaat niet altijd continu door. Ja, ik sta te bedenken wat voor voorbeelden ik daarvan zou moeten noemen, maar het is een beetje lastig om dat te doen. Dus ik laat het er maar bij. Ik zal u laten zien hoe het is. Er staat namelijk, als ze dan aan het land gegaan waren en het verhaal van die visvangst dus voorbij is, er staat een, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Dus er was een kolenvuur met vis en brood. Als ik nou een schilder was, hè, dan ging ik dat schilderen, een schitterend stil leven. Hè? Kolenvuur met vis en brood. Zijn er schilders in de zaal? Ik weet niet. Ik kan me dat wel eens een beetje voorstellen hoe dat eruit ziet. Schitterend plaatje. En dan is de Heer, die is daarbij uiteraard en zegt, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt, enzovoorts. En dan wordt de vis klaargemaakt op het vuur. En het brood is ook bij het vuur. Of dat ook nog geroosterd wordt boven het vuur, dat weet ik niet. Maar, want er staat er geloof ik niet precies bij. Er staat wel in vers 13, vers 12 dat de Heer zegt, kom herwaarts, houd het middagmaal. En in vers 13 staat, Jezus nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Zodat in vers 12 staat dat de Heer hen uitnodigde tot de maaltijd. En in vers 13 staat dat hij de maaltijd en dus de tafel ook bedient. Waar deed hij dat nog meer? Wanneer deed hij dat nog meer? In de opperzaal, diezelfde opperzaal uiteraard, waar hij zich later bekend maakte aan eerst de 10 en daarna de 11. Die opperzaal namelijk, waarin hij de maaltijd at met zijn discipelen, de paasmaaltijd, waarin hij ook brood en wijn uitreikte. Het eigenaardige is dat dat gegeven, dat de Heer het zogenaamde avondmaal instelt, dat dat nou juist in het Johannes-evangelie niet verteld wordt. Dat staat namelijk wel in Matthäus, Marcus en Lucas. En later natuurlijk nog in 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Maar niet in Johannes. Maar hier in Johannes vinden we wel een verklaring van de betekenis van een avondmaal. En bovendien vinden we hier in hoofdstuk 21. Dat brood aan de discipelen wordt uitgereikt, aan de gelovigen wordt uitgereikt door de Heer. De Heer bedient de maaltijd. En hetzelfde hadden we al eens eerder gehad, omdat het besproken was in Johannes 6. Zodat het eigenlijk in het Johannes-evangelie nog veel uitgebreider besproken wordt. Johannes 6 heb ik vorige keer al genoemd, want daar gaat het over 5 broden en 2 visjes. En hier gaat het ook over broden en vissen. En hier gaat het ook over 5 en 2. Dat zat hem in die discipelen die genoemd werden in vers 2. Weet u nog? Daar ga ik nog niet op in, want dat heb ik vorige keer besproken. Maar hier vinden we hetzelfde. De Heer opent de maaltijd. De Heer zorgt voor de maaltijd. En die maaltijd wordt aangereikt aan de discipelen. Er staat dan in de eerste plaats in vers 9. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen. Dat is heel erg genadig, het kolenvuur. Met dat brood en die vis. Want dat zo'n kolenvuur, dat komen we ook tegen in Jesaja 6. Ik zal toch maar eens opzoeken. Ja, ik aarzel, want ja, er staat zoveel in Jesaja 6. En dan sta ik te bedenken, wat kan ik er nou van weglaten? Want ik moet er wat van weglaten natuurlijk, hè. Maar in Jesaja 6, dat is eigenlijk het begin van het boek zo ongeveer. Er staat er ook boven Jesaja 6 dat Jesaja tot het profetenambt geroepen werd. En in Jesaja 6, vers 1, zag Jesaja de Heer zittende op een hoge en verheven troon. Waar zat de Heer dan? Zal ik het eens makkelijk zeggen vanavond, hè? Hij zat aan de rechterhand Gods. Hij zat op een hoge en verheven troon. Hij zag de Heer op een hoge, namelijk een verheven troon. Ja. En we vinden dus hier een visioen. Want dit is een visioen van de profeet. We zien hier dus een visioen waarin uitdrukking gegeven wordt aan de tegenwoordige positie van de Heer, zittend op een hoge en verheven troon aan de rechterhand Gods. Wat Jesaja hier ziet is niet de toenmalige situatie, want waar was de Heer op dat moment? En Jesaja zegt, nou, de Heer zat toevallig op zijn troon te regeren. Dat was het dus niet. Het was een visioen waarin voorafgeschaduwd wordt, als het ware, wat later namelijk in onze dagen vervuld zou worden. Want ditzelfde Jesaja 6 zegt in vers 9, er staat, toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet, maak het hart deze volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren, en hij het genezen. En tot hoe lang zou dat zijn? Zegt vers 11, wel totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. En u zou moeten weten dat deze verzen, vanaf vers 9 dus uit Jesaja 6, van toepassing zijn op onze dagen. Want deze verzen worden eerst door de Heer aangehaald in Matthäus, en in Marcus, en in Lucas, en in Johannes 12. Dus alle vier de evangeliën. En later wordt het nog eens aangehaald door Paulus in Handelingen 28 en in Romeinen 11. Nou, is dat duidelijk of niet? En er wordt gezegd dat deze uitspraak over een volk wat ziet maar niet bemerkt en wat wel oor heeft maar niet hoort enzovoorts, dat deze uitspraken van toepassing zijn op Israël in onze dagen. Op een verhard Israël, een volk wat als volk niet tot geloof komt en niet tot aanvaarding komt van de Heer. Kortom, deze profetie uit Jesaja 6 en dus ook het visioen uit Jesaja 6 spreekt over onze dagen. Want in onze dagen is Israël verhard en in onze dagen zit de Heer op een hoge en verheven troon. En zijn zomen reiken niet tot de grond, maar zijn zomen vervullen wel de tempel. Ik zeg dat voor degene die iets meer weten over de zoon van het kleed van de Heer Jezus. Daar is wat mee. De zomen van zijn kleed. Zijn zomen komen niet tot op de grond. De zomen is namelijk ervan afgesneden. Weet u dat? Bij wie was dat? Bij wie was de zomen van het... Bij Saul. Ja, zeker. David sneed het van Sauls kleed af. En hoewel er verschil van inzicht bestaat, geloof ik dat ook Samuel het van Sauls kleed afsneed. Sommigen zeggen namelijk dat Saul bij Samuel wat van zijn kleed afhaalde. Maar ik ben ervan overtuigd dat men dat verkeerd leest. Gaat er juist om dat bij Saul tot twee keer toe een stuk de onderkant namelijk van zijn kleed wordt weggenomen. Eenmaal door David en eenmaal door Samuel. En in beide gevallen staat er, alzo zal het koninkrijk van u worden weggenomen. En toen kwam de echte Saul, oftewel de echte David, oftewel de Heer Jezus. En toen werd ook de zoon van zijn kleed weggenomen. Reikte namelijk niet meer tot op de grond. Of nog niet tot op de grond, is maar hoe je dat zegt. Het reikte niet tot op de grond. En dat betekent dat zijn koninkrijk niet reikte tot de aarde. Maar de zoon van zijn kleed, de onderkant van zijn kleed, reikte wel tot in de tempel. Staat hier, zijn zomen vervullende de tempel. En de tempel is in ieder geval een beeld van de hemel. Het echte heiligdom, niet met handen gemaakt, zegt de Hebreeënbrief. En dat betekent dat het koninkrijk van Christus hier wel verbreid is in de hemel, maar nog niet op de aarde. En dat doet me eraan denken dat de hoge priester ook inderdaad een kleed droeg. Wel, hij droeg er eigenlijk drie over elkaar. Maar dat is ook moeilijk te maken, hè? Komt een andere keer weer eens. Maar in ieder geval, een van die klederen reikte inderdaad niet tot op de grond, maar tot een eind boven de grond, en daar hingen aan belletjes en granaatappelen, en zij drukte uit dat je hem wel kon horen, maar je kon het nog niet zien. Dat wil zeggen, het koninkrijk, daar werd wel over gesproken, dat kon je horen rinkelen, bij wijze van spreken dan. Ik ga er maar niet dieper op in. Het kan wel hoor, veel dieper zelfs. Maar het reikte niet tot op de grond, maar dat wat niet op de grond reikte, was wel hoorbaar. En het koninkrijk wat niet tot op de aarde gekomen is tot op heden, daarvan kun je wel horen. Nou, daar hebben we het vanavond al over gehad. Zie je, precies hetzelfde verhaal. Hier staat de zomer vervullende de tempel. Hier gaat het over een hemels koninkrijk van Christus, van de Heer dus, en nog niet een aards. En dan staat er, de seraf van de boven hem. Nou, dat is helemaal moeilijk uit te leggen, maar ik leg het dan maar niet uit. Ik zeg het dan maar gewoon, deze serafs zijn een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus als de eerstgeborene. De seraf heeft iets te maken met de eerstgeborene. Met de Christus die in de hemel gezeten is. Het woord seraf heeft ook te maken met vurig. En eerlijk gezegd, het woord seraf betekent namelijk vurig, maar het wordt ook vertaald met slang. En soms dan met vurige slang, om het dan helemaal goed te vertellen. Maar ik moet u erbij zeggen dat hetzelfde begrip seraf in de Bijbel gebruikt wordt voor de slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft. En dat is eigenlijk de enige toepassing van het woord in de hele Bijbel. Zijn de slangen in de woestijn, vurige slangen, waardoor Israël gebeten werd, waardoor het zou sterven. Maar toen Mozes zo'nzelfde vurige slang maakte en verhoogde, hoefde men maar naar die vurige slang. Dus die seraf, er staat er echt hoor, seraf. In het Hebreeuws, jazeker. Hoefde men naar die seraf te zien, opdat men zou genezen. Zolang de seraf op aarde was, werd men erdoor geweten. Maar toen de seraf verhoogd werd, werd men erdoor genezen. Die serafs beelden dan inderdaad uit Christus de eerstgeborene. En als eerstgeborene is hij niet op aarde, maar juist als eerstgeborene is hij juist en vooral in de hemel. Want elke eerstgeborene is volgens de Bijbel bestemd voor de hemel. En als de eerstgeborene op aarde is, wordt men erdoor gedood. En toen de eerstgeborene hier op aarde verscheen, ik heb het over de eerste komst van Christus, leidde dat tot de ondergang van het Joodse volk en zelfs tot de ondergang van de hele schepping eigenlijk. Want door het kruis werd de hele wereld veroordeeld. Maar het leidde inderdaad tot de ondergang van de Joodse staat, toen ook. Het volk werd erdoor verwoest. Maar degene die zien op de verhoogde Christus, de verhoogde slang, ontvangen daardoor genezing. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, een beeld van de hemelvaart, dus opstand in de hemelvaart, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven zou hebben. Daar zijn we weer terug in Johannes, Johannes 3. Want alzo lief, dat meteen achteraan, heeft God de wereld gehad, niet alleen Israël, dat hij zijn enige geboren zoon verhoogd heeft, zijn eerstgeborene en enige geboren zoon verhoogd heeft op een hoge en verheven troon, waarvan deze serafs ook een uitbeelding zijn, opdat een ieder die op die verhoogde slang ziet, want dat is het gewoon, hè, opdat een ieder die in hem gelooft, maar dat is hetzelfde, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat staat er in Johannes 3. Dat gaat over de verhoging van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods op een verhoogde en verheven troon. Aan de rechterkant. Zie? Nou, daar gaat dit visioen over. Dan gaan we weer verder. Want dan staat er in vers 3. En de een riep tot de ander van die serafs namelijk. En zeide, heilig, heilig is de Heer. Driemaal heilig trouwens. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerschare. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Later wordt het in Openbaring aangehaald. En dan staat er dat de driemaal heilig niet slaat op de drie eenheid van de Godheid, maar dat het driemaal heilig slaat op verleden, heden en toekomst. Staat er gewoon bij. Heilig, heilig, heilig is de Heere, die is en die was en die komen zal. Hij was heilig, hij is heilig en hij zal heilig zijn. Ja. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat zal ook inderdaad gebeuren. En dan staat er dat Jesaja zegt in vers 5, wee mij, want ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Onreine daden ook, maar uit het hart komen weliswaar onreine daden voort, maar in de eerste plaats onreine woorden. Dus noemt hij in de eerste plaats onreine lippen. En hij zegt, ik woon bovendien in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar dan staat er in vers 6, maar één van de serafs, één van de vurige slangen. Ja, Jesaja 6, vers 6. Maar één van de serafs, één van de vurige slangen, of hoe dat dan maar heet, vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand. Het is een beetje moeilijk om een gloeiende kool in je hand te houden. Maar als je zelf een seraf en dus een vurige bent, dan kun je dus ook een vurige kool in je hand houden. Sterker nog, zodra je een kool in je hand houdt, dan wordt die wel vurig. Want als je zelf in brand staat, vurig bent dus, en je pakt kool beet, dan wordt hij vanzelf ook vurig. Dat is vanzelfsprekend, er is niks moeilijks aan. De vurige, seraf in het Hebreeuws dus, de vurige heeft een kool in zijn hand en die had hij van het altaar genomen. En er staat er, hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Dan zou je zeggen, dan kun je van je leven niet meer praten. Hè? Je moet er niet aan denken. Hè? Een ei zie ik wel zitten, maar een eierkool. Nou ja. Maar er staat, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend enzovoorts. En dan zal ik u wat zeggen. Weet u wat het is, een vurige kool? Zeg makkelijk hoor. Een kool is namelijk gewoon een steen. Steenkool noemen wij dat ook. Is namelijk een steen die in brand staat. En wat is een steen? Dat is een type van Christus. Van de zoon van de vader. Volgens de Hebreeuws in ieder geval wel. De steen is een type van Christus. De steen zonder handen afgehouden die de hele aarde zal vullen. Hier staat, de hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Maar zijn heerlijkheid is hij uiteraard zelf. Dus de hele aarde is met hem vol. En er zou een keer een steen zijn die de hele aarde zou vullen volgens Daniel 2. Christus namelijk zal zelf, met zijn koninkrijk uiteraard, de hele aarde vullen. Maar hier is zo'n steen, maar deze steen is vurig, staat in brand. Maar waar is vuur een beeld van? Van de geest. Dus gaat het om een koninkrijk van de steen, weliswaar een koninkrijk van Christus, maar niet in zijn geopenbaarde vorm op aarde, maar in zijn verborgen in zijn geestelijke vorm, daarom is het een vurige steen. En dus spreekt het over het koninkrijk van Christus verborgen en dus in de hemel. Ik heb u toch wel eens verteld dat de Heilige Geest ook niemand anders is dan Christus die zich verbergt in de hemel of in onze harten of hoe je dat maar zegt. Er zijn meer manieren om datzelfde te zeggen, de Bijbel doet het ook zo. En de vuur is immers een type van de geest en dus van de Christus die zich verbergt. En een vurige steen is dus een beeld van de Heilige Geest gewoon. Ja. En dan staat er, die lippen worden ermee aangeraakt. Ja, dat zou je gedacht zijn, natuurlijk. Wat anders? Want in onze dagen is het koninkrijk niet te zien, maar het wordt wel gehoord. Waar zouden deze lippen over moeten gaan spreken? Hij wordt gestuurd immers, nadat zijn lippen zijn aangeraakt. En hij wordt gestuurd om het woord van God te prediken, maar meer speciaal om te prediken over het nu verborgen koninkrijk in de hemel bij God. In de dagen namelijk dat Israël in ongelovigheid verkeert en verhard is. In de dagen dat Israël horende hoort, maar niet verstaat en ziende ziet, maar niet bemerkt. Zodat u ziet dat deze hele profetie van Jesaja 6 spreekt over de situatie in onze dagen waarin het koninkrijk bij God verborgen is. En mocht u het verhaal niet gevolgd hebben, dan heb ik nog een andere. Waar kwam de steen vandaan? De kool, de vurige kool, kwam van het altaar. Staat er in de hemel dan een altaar? Nee, maar het is niet de hemel, het is een visioen wat we hier zien. En in het visioen wordt de hoog en verheven troon van de Heer gezien, maar ook het altaar. En het is uiteraard het brandofferaltaar. En niet het reukofferaltaar, het is het brandofferaltaar. Daar ligt het vuur op. En het punt is dat het vuur op het brandofferaltaar niet zorgde voor de dood van wat er opkwam. Dat denken sommigen, op het altaar sterft het. Nee hoor, dat is niet waar. Het is eerst dood, daarna gaat het pas op het altaar. Ik pauzeer even, kun je erover nadenken. Dat wat op het altaar komt, sterft niet. Dat wat op het altaar komt, was al dood. Zodat het altaar strikt genomen niet spreekt over dood, maar ja, over nieuw leven, over opstanding. Want dat wat hier gestorven is en dus nedergevallen is, dat is een onsmakelijk verhaal, maar ik heb het wel eens zien doen. Nou, dat was op de televisie, maar gelukkig, hè. Want ik zit daar liever niet mee. Ik heb het wel eens zien doen dat zo'n beest ritueel geslacht werd. Dat staat en dan gaat de kop eraf. En het stort neer. Maar dat wat neergestort is, gaat op het altaar. En daar gebeurt precies het tegenovergestelde. Daar stijgt het op. tot God. En vuur is niet een beeld van de dood, maar juist van geest en dus van leven. Het vuur heeft tot gevolg dat de dingen die erin terechtkomen opstijgen tot God, tot een lieflijke reuk, in sommige gevallen althans, een lieflijke reuk den Heren. In ieder geval, het brandoffer is officieel een opstijgend offer. Het woord wat namelijk gebruikt wordt in het Hebreeuws betekent niet brand, het betekent iets wat opstijgt. En dat wat brand stijgt op, dat is waar. Dat wat brand wordt namelijk omgezet van zienlijke, tastbare dingen tot onzienlijke, ontastbare dingen. Oftewel, de vaste vorm gaat over in die van gas, gaat over naar de gasvorm en stijgt dan op. Het is de omzetting van stoffelijke dingen naar geestelijke dingen. Het is de omzetting van vlees naar geest. En tegelijkertijd is het dus een beeld van opstanding en hemelvaart. De opstanding en hemelvaart van dat wat eerst gestorven was. Nou, dat is wat het vuur uitbeeldt. En toen dus deze boodschap van het nu verborgen koninkrijk gepredikt zou moeten worden, bijvoorbeeld hier door Jesaja, dan wordt hij eerst aangeraakt met zo'n vurige kool aan zijn lippen, dat is ook een manier. De andere manier was die van de Pinksterdag, waarbij de discipelen de geest ontvingen en dus zag men tongen. Ik ben blij dat ze dat niet meteen vertaald hebben met vlammen. Dat is namelijk hetzelfde woord in de grondtekst hoor. Maar met tongen als van vuur, er waren er dus niet vurige lippen, zoals hier in Jesaja, maar vurige tongen. Maar de betekenis daarvan is uiteraard hetzelfde. Dat betekent dat die tongen gingen spreken over verborgen zaken. En spreken in tongen is ook spreken van verborgen dingen. Dat staat er namelijk in 1 Korinthe 14 over, hè. Spreken in tongen is spreken van verborgenheden, staat er. Klopt precies. Is spreken over het koninkrijk zoals het verborgen is. En als dat niet is, dan is het niet spreken in tongen. Voor de goede orde zeg ik er maar bij. Hè. Spreken in tongen is het spreken over het verborgen koninkrijk. En als spreken in tongen vertaald wordt en het blijkt niet te gaan over het verborgen koninkrijk van Christus, dan was het niet spreken in tongen. Wat het dan wel is, is volmaakt onbelangrijk. Goed. Nou, dat even terzijde. Maar het gaat erom dat zo'n die kolen als van vuur, of vurige kolen, dat dat een beeld is van geestelijke dingen. En vurige kolen zijn vurige stenen, steenkool zo je wilt, stenen die in brand staan, en dat spreekt over een verborgen koninkrijk. Petrus stond nog niet in brand, hij was wel een steen. Petrus betekent steen. En toen hij de Pinksterdag vuur kreeg, werd hij dus een vurige steen, ook steenkool dus. En toen moest hij leren te spreken over verborgen dingen. Dat viel niet mee. Het was moeilijk, het vuur was moeilijk aan te houden bij Petrus, wat dat betreft althans. Maar niettemin, dat is wat hij moest leren. En dat is wat ook hier wordt uitgebeeld in dat kolenvuur wat daar op de oever lag. Zie? We praten immers over onze bedeling nu, over dit koninkrijk waarvan de gemeente deel uitmaakt. Nou, we komen dan op de oever en dan ga ik dus terug naar Johannes 21. En op die oever ligt dan inderdaad dat kolenvuur als een uitbeelding van dat verborgen koninkrijk. Nou, en dan staat er, en er was bij vis en brood, maar dat heb ik vorige keer al besproken, want vis en brood, dat zijn natuurlijk 5 broden en 2 visjes, bij wijze van spreken. Dat spreekt inderdaad over de gemeente. Nu, in onze dagen. En dan staat er, Jezus zei dat hem brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt, die in beeld zijn van de gemeente, en ze worden bij elkaar gebracht in zijn geheel. Nogmaals de uitdrukking van de verzameling van de gemeente uit alle volken. En ze worden ook geteld. Zie, het wordt bij elkaar gebracht. En dan, ik sla het eerst even over, dan staat er in vers 12. Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. Het is namelijk middag, middendag. Wij zijn kinderen des daags, de kinderen des lichts. Ik heb het een week geleden over gehad in deze plaats, hè. Het is middendag. Wij leven in het licht, wij wandelen in het licht. En dan worden we uitgenodigd in de dag op de maaltijd. Een maaltijd die de Heer ons bereidt. Waarbij strikt genomen niet alleen Hij ons die maaltijd geeft, maar Hij is ook die maaltijd. Hij is namelijk het brood. Hij is ook eigenlijk die vis. Enzovoorts. Kortom, Hij is ook de wijn trouwens. Maar Hij is ons leven. En die maaltijd, brood en vis in dit geval, spreekt over leven. En toen hij in Johannes 6 5 brood en 2 visjes uitdeelde aan 5000, die gezeten waren op een hoge plaats, als je het mij vraagt aan zijn rechterhand, Maar niettemin, als de Heer dat daar uitdeelt, is het een uitbeelding dat hij het leven geeft aan degenen die nu tot hem komen op die hoge plaats. Hij geeft het leven aan hen die nu in onze dagen met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade om daar brood en vis of brood en wijn, dat kan namelijk ook, te verkrijgen van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En toen zei ik dus een heleboel tegelijk. Want wij worden genood tot de maaltijd. Ja. We worden genood, ik bedoel niet letterlijk tot het avondmaal, hoewel dat ook zou kunnen. Maar we worden genood om bij de Heer te komen, omdat Hij ons het leven zou geven. En ze komen ook. Maar het eigenaardige is, dat er staat in vers 12, en niemand van de discipelen durfde te vragen, wie is u? Wie zijt gij? In de Statenvertaling, hè? Wie bent u? Waarom zouden ze dat vragen dan? Er staat, ze durven het niet. Ze wilden het dus eigenlijk wel. Waarom zouden ze dat doen? Eenvoudig, omdat in dit plaatje ze hem nog steeds niet herkennen. Daarom, dit plaatje is niet het plaatje van de opgenomen gemeente in de hemel, want daar kennen we hem wel degelijk. Maar het is nog steeds de uitbeelding van de verzameling van de gemeente nu in onze dagen. Het genood worden tot de maaltijd is hetzelfde als het vangen van de vis en brengen aan de oever. Je krijgt dus twee keer hetzelfde beeld. Het verzamelen van de vis in het net en naar de oever is hetzelfde als het genoot worden van deze discipelen tot de maaltijd die de Heer hen voorhoudt. Dat is het. Dus je vindt tweemaal een uitbeelding van dezelfde gedachte, namelijk de roeping van de gemeente. Waarin wij hem niet kennen, niet herkennen aan zijn uiterlijk, maar wij weten wie het is. Er staat hier ook, er staat, niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heer was. Ze zagen het niet, maar ze wisten dat hij het was. En daar gaat het om. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Als je nou netjes leest, dan betekent dat de Heer het hen tot de maaltijd roept. Zij komen ook tot de maaltijd, ze zullen zich al nedergezet hebben daar. En toen kwam de Heer bij hen en reikte hen de maaltijd aan. Precies als in Johannes 6, mensen moesten eerst gaan zitten en toen werd hen het brood en het leven dus eigenlijk uitgedeeld. Dus je blijft staan, krijg je het ook niet. Je blijft rondlopen en staan, dan krijg je het niet. Nee, je moet komen, rusten, neerzitten bij de Heer, die zelf overigens ook zit. Hè? En in die positie van rust ontvangt men het leven. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dat is de gedachte. Waarna ik natuurlijk nog even moet stilstaan bij die vissen uit vers 11. Want daar staat, Simon Petrus ging op en trok het net op het land. Dat wil zeggen dat hij voorop ging. Hij trok het net op het land. Hij zal het niet alleen gedaan hebben, want het was erg zwaar. Er stond een paar versen eerder dat ze het niet eens konden trekken, het net. Dus Petrus zal het niet alleen geweest zijn, maar Petrus zal het voortouw genomen hebben. En wat dat betekent is duidelijk genoeg. Dat betekent dat hij de eerste spreker zou zijn op de Pinksterdag. Op de Pinksterconferentie in Velzen. En in Jeruzalem was het, maar goed. Hè? Was de eerste spreker. Oftewel, de Heer had het veel eerder tot hem gezegd. Toen Petrus zei, gij zij de Christus, de Zoon van levende God. Zei de Heer vervolgens onder andere tot hem. Dat hij zou openen en niemand zou sluiten. Of het werd anders gezegd hoor. Er werd gezegd dat wat hij zou ontbinden, zou ontbonden blijven. Wat hij zou binden, zou gebonden blijven. Zowel in de aarde, zowel op de aarde als ook in de hemel. Hij is degene die inderdaad voor het eerst de prediking zou brengen van de opgewekte en verheerlijkte Christus zitten aan de rechterhand Gods. En dat is precies wat hij deed op de Pinksterdag. En de dagen daarna natuurlijk. Hij was de eerste, maar er volgden er nog veel meer. Dus dat beeldt er in ieder geval uit en dan staat er bovendien, oh, even de zaakjes. Dat betekent dus inderdaad dat de roeping van de gemeente niet begint in Handelingen 28. Dat heb je misschien nooit gedacht, maar er zijn er die dat denken. Betekent dat de roeping van de gemeente niet begint in Handelingen 28. Ook niet in Handelingen 9 of zo, bij de roeping van Paulus of iets dergelijks. Maar begint inderdaad meteen op de Pinksterdag. Daar werd gesproken over de opgewekte Christus aan de rechterhand Gods. En daar begint de verzameling van de gemeente. En dus meteen eigenlijk na de opstanding van Christus al. En dan staat er, Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen. Dat is eigenaardig, die term grote vissen. Want in het Hebreeuws betekent de term grote vissen eigenlijk dat helemaal geen vis was. Nou ja, wel vis in Bijbelse zin, maar niet vis in onze tegenwoordige betekenis van het woord. De term grote vissen is namelijk de term voor de walvissen. Nou zaten er in die zee van Tiberias heus geen walvissen. Dat geloven wij ook niet, dus er staat gewoon grote vissen. Maar niettemin de uitdrukking grote vissen in het Hebreeuws, maar dit staat in het Grieks hoor, maar in het Hebreeuws duidt op de zogenaamde walvissen. Wij noemen dat niet vissen, wij noemen dat tegenwoordig zoogdieren. We hebben ze anders ingedeeld. Wie dat gedaan heeft, dat ben ik vergeten. Maar het was iemand die goed Latijn kende in elk geval. Maar wij zeggen dat het zijn zoogdieren, het zijn beesten met longen, het zijn eigenlijk helemaal geen vissen. Maar naar Bijbelse gedachten zijn het natuurlijk wel vissen, want ze leven inderdaad in het water, in de zee. Daar leven ze en dus zijn het vissen. He? Maar het eigenaardige van die zogenaamde grote vissen, die walvissen, is namelijk dat ze weliswaar in het water leven, maar er eigenlijk in verdrinken. Ze horen er wel in thuis, zij kunnen ook niet zonder eigenlijk, maar als ze alleen maar dat hadden, gingen ze dood. Nou, dat is het beeld van een gelovige. Die weliswaar leeft in de zee, in de volkerenzee dus, maar als hij te lang onderblijft daarin, verdrinkt hij gewoon. Daar sterft hij. Die walvis die moet namelijk naar boven, regelmatig, om daarboven lucht, geest is dat gewoon dus, hè, te halen, adem te halen. Mag dan zo zijn dat hij lang beneden kan blijven. Niettemin, hij leeft bij de gratie van de lucht en dus de hemel die boven die water is. Dat is een beeld van de gelovigen. En het meest in het oog lopende voorbeeld van zo'n vis, zo'n grote vis, is eigenlijk de dolfijn. Maar ja, dat kan ik je allemaal niet vertellen meer eigenlijk vanavond. De dolfijn is namelijk een soort walvis, wordt op de walvissen gerekend. Die heeft ook longen en zo, hè. En weet je wat soort eigenaardig is van een dolfijn? Dat hij wel ogen heeft. Dat is nou eens leuk om te vertellen, hè. Van de zomer allemaal naar Harderwijk, naar het dolfinarium. Dat beest heeft al ogen, maar die heeft hij eigenlijk helemaal niet nodig. Want beesten hebben een soort, ja, dat noemen ze een sonarsysteem. Dat beest leeft namelijk en op zijn gehoor. Hij ziet niet, maar hij gelooft wel. Ik heb er schitterende demonstraties van gezien bij gelegenheid. Het is zelfs fantastisch om het te zien, dat de ogen van die beesten worden afgedekt en ze vissen feilloos de ringen uit het water. Hè? Ze weten ze zo te vinden. Ze kunnen de weg om zich heen vinden, niet op het gezicht. Ze wandelen niet door aanschouwen. Zij horen dus eigenlijk tot die groep die hier genoemd wordt, zalig zijn die niet zullen gezien hebben en nochtans de ringen kunnen vinden. Ja, ringen zijn ook een beeld van de eeuwigheid, dus het is niet zo gek hoor. Die niet zien en nochtans geloven. Dat zijn met name dolfijnen trouwens. Van de dolfijn is bekend dat hij het meest intelligente dier is wat er bestaat. Voor zover dieren intelligent zijn, dan is de dolfijn het meest intelligent. Dat zou je van de gelovigen ook mogen verwachten. Want als er ergens wijsheid is, kan het alleen maar bij gelovigen zijn. Dat bij ongelovigen sowieso niet, hè. Je hebt trouwens ook domme dolfijnen, maar daar gaat het nou niet over, hè. Ja, zijn er ook. Maar hoe dan ook. En verder is ook bekend dat dolfijnen op een of andere manier van nature mensenredders zijn. Dat wil zeggen, zij zijn niet alleen een uitbeelding van ander leven, hoger leven, leven van boven het water. Maar het is bekend dat dolfijnen ook zo op eigen initiatief drenkelingen redden en schepen naar het land leiden en al dat soort dingen meer. Ik heb er weinig verstand van, maar je moet het allemaal maar hebben van horen zeggen. Maar er zijn heel wat verhalen over die activiteiten van dolfijnen in omloop. Op een of andere wijze bezorgen ze redding en zijn er dus redders. En juist daarom zijn het uitbeeldingen in de eerste plaats van Christus zelf, de dolfijn eigenlijk. Er staat ook aan de sterrenhemel, een sterrenbeeld. Een dolfijn staat in de hemel. Gewoon een beeld van opstanding, van wedergeboorte hoor. Maar verder natuurlijk ook een beeld van alle geloven in het algemeen, daar is veel meer over te zeggen, maar dat laten we het nou maar even bij. Hoe het ook zij, als hier staat grote vissen, komen deze gedachten dus bij mij op, omdat grote vissen eigenlijk dit soort vissen zijn. Dat waren het hier niet, maar voor de typologie zijn het dat wel. Het is een beeld van gelovigen. De grote vissen worden dan ook geteld. Er staat, er waren er zoveel, namelijk 153. 153 grote vissen. Dat is een moeilijk verhaal over 153, want als het over getallen gaat, zijn er altijd mensen die zeggen, nou dat hoeft bij mij niet. Maar ja, het staat wel in de Bijbel, hè. zijn 153 grote vissen. Ik zal proberen u het belangrijkste in ieder geval van die 153 te vertellen. In de eerste plaats is het zo dat 153 is 3 kwadraat maal 17. Mijn leraar wiskunde zou zo trots op me zijn dat ik dit zou horen. 3 kwadraat maal 17. 3 heeft te maken met de dag van de opstanding. 3 maal 3, 3 kwadraat is 3 maal 3, hè? 3 maal 3 spreekt over de vervulling van de 3. Net als 7 maal 7 is de vervulling van de 7. 3 maal 3 is dus de vervulling van de 3 en dus van dat dingen gestalte krijgen. Want 3 staat niet alleen voor opstanding, 3 staat eigenlijk voor dat dingen compleet zijn gestalte hebben gekregen, voltooid zijn. Dat is 3. 7 spreekt ook over voltooien, maar 7 spreekt speciaal over de voltooiing van al Gods werk. Gods hele verlossingswerk. Maar 3 spreekt over dat dingen gestalte krijgen. 3 maal een scheepsrecht zeggen we dan ook. Hè? Bij 3 komt het. Hè? Alle dingen. Als iets heel nauwkeurig gezegd wordt, dan gaat het 3 keer. Het is 3 maal hip hip hip. Hè? 3 maal hip is het dan. Hè? En dan 1 maal hoera. Maar zelfs dat doen we 3 keer. Zodat het wordt 3 maal 3 keer hip. En dan 3 maal hoera, geloof ik, als ik het goed begrepen heb. Nou. Ja, je raakt soms de tel kwijt onderweg. Hè? En als je roept leven de koningin, dan moet je dat ook 3 keer roepen. En als via de zegen, de Levitische zegen, Israël gezegend wordt, staat het er 3 keer. De Heere doet dit, de Heere doet zus en de Heere doet zo. Wat in 3. En als tot Petrus gezegd wordt dat hij herder zal worden, dan staat er, ik heb het nou toch voor me liggen, daarom denk ik er ook even aan. Dan staat er, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. Het wordt in ieder geval 3 keer gezegd. Nou, dat is 3. Dan krijgt het gestalte. En 3 maal 3 wil zeggen dat gestalte krijgen voltooid is. Nou, dus 3 maal 3 hebben we nou gehad. Maar het was 3 maal 3 maal 17. Dus wat krijgt er nou die volle gestalte? De 17. En wat is de 17? Ja, dat is... Het is heel moeilijk, maar aan de andere kant is het heel makkelijk. 17 is namelijk de 17e dag van het jaar bijvoorbeeld, de 17e dag van de eerste maand. 17 is namelijk de dag van de opstanding van Christus. De 17e van de eerste maand. Op de 10e van de eerste maand was het in huis nemen van de paaslam en ook de intocht in Jeruzalem op zondag de 10e van de eerste maand. En een week later stond de Heer op uit de dood, dus was het de 17e. Het was op de 17e van diezelfde maand, dezelfde datum dus, waarop Israël door de schaalsvee trok. Opstanding. Daar werd het volk Israël geboren. De 17e. De 17e was ook de dag waarop de ark rustte op de Ararat. De 17e van de 7e maand weliswaar, maar later wordt die 7e maand de eerste maand. Dus toch de 17e van de eerste maand. Dezelfde datum. Er werd de nieuwe wereld in de dagen van Noach als het ware gestalte. Als je het uitrekent blijkt diezelfde 17e ook de dag te zijn waarop Abraham in Canaan aankwam. Dat staat er niet helemaal expliciet bij. Maar ik heb het dus uitgerekend en dat komt eruit. Dus ik laat het maar voor wat het is. Hè. De 17e was ook de datum waarop Esther voor de koning verscheen en redding verkreeg voor het Joodse volk. Dat moet je ook uitrekenen, maar dat is heel gemakkelijk uit te rekenen. De 17e van de eerste maand. Precies dezelfde datum. Nou, er zijn er nog een paar, maar die zal ik dan maar even in gedachten houden. Hè. Dat heeft er niet zoveel mee te maken. Maar 17 spreekt over de opstanding. Het is de dag van de opstanding. Dat is de gemakkelijkste verklaring. Als 153 is dus 3 maal 3 maal 17, oftewel 3 kwadraat maal 17. Dat wil zeggen dat hier de volle uitwerking gezien wordt van de opstanding van Christus. En daar ben ik er nog niet. Maar het is wel waar. De volle uitwerking van de opstanding van Christus. Want door zijn opstanding zijn wij opgestaan immers. Maar het gaat nog verder, want... Het is wel 17 is wel de dag van de opstanding van Christus, maar 17 is eigenlijk een 8. Omdat het 8e priemgetal is. Dat is moeilijk, hè? Het is het 8e priemgetal. Dus het is een 8, maar dan een verborgen 8. Priemgetallen zijn verborgen getallen. Het 8e priemgetal is 17, maar het is dus een verborgen vorm van het getal 8. En de Heer stond op de 8. Dat was de 17e dag van de maand. Maar het was ook een 8e dag Het was namelijk de dag na de Sabbat, staat er uitdrukkelijk. Daags na de Sabbat, een acht. De achtste dag. De achtste bedeling is een nieuwe schepping, dat weet u. Het zijn zeven bedelingen, de achtste is een nieuwe schepping. De achtste dag is dus ook de dag van de opstanding. Als ik het nog eens moeilijker maak, hoe is dat moeilijk genoeg? Acht is namelijk ook de eerste, derde macht. Het is toch een drie. Twee maal twee maal twee. Twee tot de derde, kom je bij acht uit. Zie, er zit toch een drie aan vast. Op een of andere wijze kom je toch steeds bij hetzelfde. Het spreekt over opstanding. Maar laat ik maar gewoon weer zeggen, de zeventiende is de datum van de opstanding. Het is een verborgen acht, maar het is dus de datum van de opstanding. En dus spreekt dit niet alleen over de volledige uitwerking van de opstanding van Christus. Maar ik moet eigenlijk zeggen, het is de volledige uitwerking van de opstanding van Christus, maar dan in een verborgen vorm. Het was niet de acht, maar een verborgen acht. Een zeventien namelijk. Dan zijn we helemaal rond. Dus de roeping van de gemeente namelijk. Dat is de volledige uitwerking van de opstanding van Christus, maar dan in het verborgene. Daar moet je er ook wat naar zoeken. Maar dit is niet moeilijk als je de betekenis van een getal wil weten. Dan zoek je eerst op of het nog ergens anders in de Bijbel voorkomt. Nou, het komt niet ergens anders in de Bijbel voor. Het tweede wat je doet is ombinden in factoren. En dan is het 3 kwadraat maal 17. Het derde wat je doet, zal ik je nu vertellen, want ik kom ook een andere wijze bij precies hetzelfde terecht. 153 is namelijk ook het driehoeksgetal van 17. Ook op een andere manier leidt het tot 17, namelijk. En u weet misschien niet wat een driehoeksgetal is, maar de gedachte is deze, dat als je bij elkaar optelt 1 plus 2 plus 3... plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13, plus 14, plus 15, plus 16, plus 17. Dan krijg je het driehoeksgetal van 17 en het is 153. Dus het driehoeksgetal van 17 wil zeggen dat je alle getallen van 1 tot en met 17 bij elkaar optelt. 0 mag je ook mee rekenen, maakt niks uit, hè? Nee, maak geen verschil. Van 0 tot en met 17 mag dus ook. Maar als je dat bij elkaar optelt, dan kom je terecht bij 153. Zodat 153 langs deze weg ook een verborgen uitdrukking is van de 17. Dus als je het anders vertelt, dan kun je zelfs zeggen 153 is het driehoeksgetal van 17 en 17 is weer het achtste priemgetal. U ziet, er is wel wat mee aan de hand met dat getal. Op een of andere wijze is het een soort van magisch getal wat op verschillende manieren uitdrukking geeft aan het tot stand komen van de roeping van de gemeente. Aan de uitwerking van de opstanding van Christus. De uitwerking van, in ieder geval, een 17. Daar gaat het om. Het verhaal is nog niet af eigenlijk hoor. Want als je het uitrekent, blijkt het ook te zijn. 153 is ook 12 maal 12 plus 3 maal 3. Dat is 12 kwadraat. 144 komt ook in de Bijbel voor. Plus 3 maal 3 is 9. En 154 plus 9 is inderdaad, of 144 plus 9 is inderdaad 153. Komt er ook. 12 kwadraat. 12 spreekt namelijk over heerschappij. 12 is het Bijbels getal voor heerschappij. Daarom wordt in de Bijbel de wereld geregeerd straks door de 12 stammen van Israël. 12. Daarom wordt de dag beheerst door 12 uren. Nou, het zijn 2 maal 12, maar niettemin is het 12. 12 uren. En wordt het jaar beheerst door 12 maanden. Dus 12 spreekt over heerschappij, inderdaad. En 12 maal 12 wil zeggen dat het koninkrijk, die heerschappij, tot stand gekomen is. En als de evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt in de toekomst, gebeurde door 12 maal 12 duizend. 144.000 dus. Dus 12 spreekt over heerschappij. En 12 maal 12 dus ook. En 3, heb ik al gezegd, spreekt over vormwording. En 3 maal 3 spreekt dus inderdaad over dat deze heerschappij van de 12 maal 12 tot stand gekomen is. Oftewel, 153 is 12 maal 12 heerschappij plus 3 maal 3. En dat betekent inderdaad dat het koninkrijk tot stand gekomen is. Weliswaar niet zichtbaar, maar in de hemel wel degelijk. Daar maken wij deel van uit. Dat zit ook in die 153. Nou, er zijn nog een paar toepassingen van het begrip 153, maar ik zal ze niet noemen. Ze hebben veel te veel te maken met Hebreeuws. Maar wat ik u nog wel wil zeggen, is dat het woord echtes, vis, een getalswaarde vertegenwoordigt van 8 maal 153. 8 sprak immers een opstanding. 8 maal 153. En dat diezelfde getalswaarde ook gevonden wordt in het woord net. Het net. De uitdrukking het net levert ook een getalswaarde op van 8 maal 153. En dan ben je toch weer dicht bij deze geschiedenis in de buurt. Het net en de vis spreken al, daar zit altijd die 153 in. Er zijn bovendien mensen, maar dat heb ik nooit goed kunnen controleren, zijn mensen die beweren dat als je alle mensen bij elkaar telt die door de Heer Jezus tijdens een eerste omwandeling gezegend werden of genezen werden of wat dan ook, hè, als je die allemaal bij elkaar telt, kom je aan 153. Ik heb het nooit echt nageteld, ik heb ook nooit een telling ervan gezien, want het is ook moeilijk. Het is echt moeilijk om het na te tellen. Hoeveel blinden werden er genezen toen de Heer Jericho doorging? Het waren mijn laatste. Ja. Maar blinden, hoeveel waren er? In één evangelie staat, was de één die heette Bartimeus. In de andere staat dat er twee waren. En sommigen zeggen, het is zo verschillend het verhaal dat je de twee hebt en die ene Bartimeus en er zijn er drie. En als je zo rekent, dan kun je het verhaal natuurlijk al gauw kloppend krijgen. Dus ik steek mijn hand niet voor het vuur deze keer. Dit kolenvuur, hè. Ik weet het dus niet, maar het wordt gezegd dat het 153 mensen waren die rechtstreeks door de Heer gezegend werden. In ieder geval is het zo dat we in het Oude Testament het getal 153 nog tegenkomen als de getalswaarde van de naam Bezaliel. En dat is een van de twee bouwers van de tabernakel. En zo kom je dus ook weer bij de roeping van de gemeente terecht. Want de tabernakel is wel degelijk, onder andere, in beeld van de gemeente. Nou goed, dit is wel moeilijk, dat weet ik wel. Ik zou het eigenlijk op een bord hebben moeten schrijven. Maar als u nou maar even onthoudt dat dat getal 153 van alles te maken heeft met de 17. En van 17 moet u donderdag onthouden dat het de dag is van de opstanding van Christus. Daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. 153 spreekt over de opstanding van Christus en de uitwerking daarvan. Spreekt over 17, de opstanding, en alles wat erbij hoort. 1, 2, 3, 4 en tot en met 17, 153 namelijk, dat is het. Het gaat erom dat dus precies vastgesteld wordt wat de uitwerking zou zijn van de opstanding van Christus. Ook wat de uitwerking zou zijn van de prediking van het evangelie in onze dagen. En wat de uitwerking zou zijn dus van het werpen van het net aan de rechterzijde. Daar gaat het om. En als we dan daarna doorlezen naar wat er staat in vanaf vers 15, dan betekent het inderdaad dat de apostel Petrus, de discipel Petrus, die meende te maken hebben met een te openbare koninkrijk op aarde, zoals hij later ook duidelijk blijkt geeft, zelfs in zijn brieven nog. Deze apostel Petrus die dacht dat hij hier op aarde zou betrokken zijn bij de oprichting van het koninkrijk. Deze Petrus heeft moeten leren dat het zo niet was, maar dat het net aan de andere kant was. Hij zei, ga vissen en hij gooide het links uit. En daarna leerde hij zich later om te leven onder de wet. En zo. He? Maar hij moest leren, hij moest zelf leren dat het net aan de andere kant moest, aan de rechterkant. En dat de prediking een prediking zou zijn, niet van de Christus geopenbaard in de wereld, maar dat het zou zijn de prediking van een Christus op een hoge en verheven troon. Uit Jesaja 6. De verheerlijke Christus zittend aan de rechterhand Gods. Die in die positie onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Want daar gaat het om. Christus is niet op aarde de koning. Maar hij is nu in de hemel. Wel koning. Maar in de eerste plaats hoge priester. En wat doet de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Wel letterlijk. Hij geeft barmhartigheid te bekwame tijd, zegt Hebreeën 4. Hij heeft leven. Leven. En overdrachtelijk, wat doet de hoge priester na de ordening van Melchizedek? Wel, precies hetzelfde wat Melchizedek dus zelf deed. Hij bracht voort leven. Hij verzorgt de maaltijd namelijk. Een maaltijd is leven. En gemeenschap niet te vergeten. En wat Melchizedek deed in Genesis 14, was voortbrengen van brood en wijn. En hij nodigde Abraham en de zijnen tot de maaltijd. Waarbij de zijnen, degene die bij Abraham hoorden, gezegend werden met de gelovige Abraham. En aten van het brood en de wijn die voortgebracht werden door Melchizedek, de rechtvaardige koning, die ook was priester des vredes. Priester van Salem, koning van Salem. En in het Nieuwe Testament kennen wij de Heer niet als de koning gezeten in Jeruzalem die de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Maar wij kennen de Heer. We kennen de Heer ook niet als degene die de abortusklinieken sluit vandaag de dag. Ik heb net de krant gelezen voor ik hierheen ging, dus ik zeg dat er maar even bij. U nog niet misschien, maar ik wel. He. Dat doet hij dus ook niet. Er zijn anderen voor zeker. Of niet, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat doet hij niet. Integendeel, wij kennen de Heer die zich verbergt in de hemel, maar die de deur heeft opengezet, die een verse en levende weg heeft opengelaten, opdat wij door die verse en levende weg met vrijmoedigheid tot hem zouden gaan, om barmhartigheid te verkrijgen, zegt Hebreeën 4, maar met de woorden van Genesis 14 zeggen we, om te krijgen brood en wijn. Of met de woorden van Johannes 6 en Johannes 21, om te krijgen brood en vis. Het is wel aardig om dat in Scheveningen te kunnen zeggen. Waar komt de brood en vis vandaan? Van de echte vissen, zal ik maar zeggen. Van de Heer zelf. He? Die ons leven geeft, die ons niet alleen leven geeft, niet iedereen een stukje, alleen maar die ons nood om gezamenlijk aan te zitten. Rond het kolenvuur, wat licht geeft, dat is leven, en warmte, dat is leven, maar bovendien geest, vuur, dat is ook leven, en bovendien voedsel, en dat is ook leven. Allemaal hetzelfde. Nou, dat is de boodschap. En het moet duidelijk zijn dat deze laatste hoofdstukken van Handelingen meteen de inleiding zijn tot wat er daarna volgt. Want ik heb Handelingen 2 een paar keer genoemd. Hè? De apostel op de Pinksterdag, die daar echt pas vissers van mensen werden. Dat is maar 2 bladzijden verder in de Bijbel. En dat is de inleiding op Handelingen. En daarna komen we terecht inderdaad in de dagen waarin wij getrokken worden uit de heidenen, uit de volkeren, uit de volkerenzeeën verzameld worden tot de grote maaltijd die in de hemel voor ons bereid is. Niet alleen in de toekomst, dat bedoel ik niet, maar zelfs ook in het heden. Want nu worden we uitgenodigd om met vrijmoedigheid tot hem te komen. Om nu barmhartigheid te ontvangen. Om nu gezegend te worden. Om nu dat brood des levens tot ons te nemen. En dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben. Om gehoor te geven aan de uitnodiging. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons uw zoon gegeven hebt aan uw rechterhand. Dat u die zoon gegeven hebt omdat u de wereld zo lief had. Omdat degenen die in de zoon zouden geloven en op hem zouden zien, niet zouden verderven met de wereld, maar eeuwig leven zouden hebben met die zoon. We danken u Vader dat u ons getrokken hebt uit de duisternis, de nacht en ons geplaatst hebt in het licht. We danken u dat we kinderen des daags en kinderen des lichts mogen zijn. En dat we mogen deel hebben aan onze heiland en hoge priester aan uw rechterhand. We danken u dat dat net rechts uitgeworpen wordt. Dat wij getrokken worden tot die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. We danken u voor het leven wat u ons bereid hebt. Voor het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. We danken u Vader dat u ons dit leven, dit licht en deze warmte van u geschonken hebt in onze heiland, die onze hoge priester is. En we bidden u, Vader, of u ons deze dingen steeds beter, steeds meer wilt doen verstaan. Omdat we inderdaad niet zouden wandelen door aanschouwen, maar door geloof. Dat we niet zouden zien op de omstandigheden in de wereld om ons heen, maar zouden zien op onze heiland, die gezeten is, die rust gevonden heeft en die vanuit die rust en genadig en barmhartig en bovenal getrouw hoge priester is. Wij danken u Vader dat u ons dezezelfde bediening gegeven hebt en dat u ons geplaatst hebt onder het nieuwe verbond. En dat ook wij als gelovigen deel hebben gekregen aan dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat u ook aan de wereld en maar ook aan onze broeders en zusters dezezelfde boodschap mogen brengen. Van dat er leven is, dat er brood en wijn is, dat er vis is, dat er leven is in onze heiland. Die zelf de vorst des levens is en die ons leven geworden is. Wij danken u Vader dat we daar ook bij stil mochten staan naar aanleiding van dit schriftgedeelte. We danken u voor de rijkdom van uw woord. Dat u inderdaad, u weliswaar niet vertoont, maar zo'n overweldigende rijkdom hebt gelegd in deze woorden. Dat wij door die woorden toch komen tot kennis van u. En hoewel we dan met deze fysieke ogen niet zien, dat we dan toch mogen zeggen met Hebreeën 2, dat wij toch zien, maar dan op een andere manier, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij danken u, Vader, voor zo'n verlosser, voor zo'n hoge priester, voor zo'n heiland die ons getrokken heeft uit de wereld van duisternis en dood naar het licht en het leven en de waarheid. We bevelen onszelf dan ook bij u aan, wanneer we deze plaats weer verlaten en weer onze plaats innemen in de wereld, naar de mens gesproken. We willen u vragen, Vader, bewaart u ons, behoedt u ons, zegent u ons op de plaats waar we ons bevinden. Omdat we inderdaad als kinderen van u waardig zouden wandelen de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Niet in duisternis, maar in het licht van uw Zoon die het licht der wereld is. Amen.